Het meest spannende is, gaat hij het doen vanavond, hè? Die geluidsinstallatie. Ik wens u allemaal hier aanwezig een hele goede avond. Hartelijk welkom op deze commissievergadering van december 2018. Commissieleden, leden van BMW, ambtenaren, pers en aanwezig op de publieke tribune. We gaan van start. Daarmee hebben we de opening gehad, punt 1 van onze agenda. Waarbij ik wel wil melden, voordat ik te snel ga, even de personele bezetting van vanavond. Meneer Vink, gemeentebelangen, is niet aanwezig, wordt vervangen door mevrouw Schipper. Haar eerste keer in dit midden, dus van harte welkom. Meneer Stalman is wel aanwezig, maar wordt vanavond vervangen door meneer Nauta. Dat kan ook. En mevrouw Van der Graaf is ook niet aanwezig en wordt vervangen door meneer Van der Steen. Dan heb ik volgens mij de opening bij deze helemaal gehad. En afgerond gaan we naar de vaststelling van de agenda. Kunnen wij de agenda vaststellen zoals die is voorgelegd? Ik zie geen vingers, dus dan stellen we die op deze manier vast. Dan gaan we naar agenda punt 3, dat is de vaststelling van de besluitenlijst van 13 november. En de actielijst van 13 november. Er zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Is er iemand die nog iets wil zeggen, bijvoorbeeld over de actielijst? Dat niet zijnde kunnen we ook agenda punt 3 afsluiten. Gaan we naar agenda punt 4 en dat is informatie vanuit het college. Kijk ik naar mijn rechterzijde en vraag ik wie daar van gebruik wil maken. Kijk, zo houden we lekker de vaart erin. Dat is fantastisch. Dan was dat agenda punt.
Voorzitter.
Meneer Van der Steen.
Ik meen dat de burgemeester nog het een en ander zou vertellen over Van Apeldoorn. Is dat nu aan de orde of komt dat verderop?
Nou, dat kan wat mij betreft bij de rondvraag. Want de afgelopen donderdag bij de raadsvergadering heeft de burgemeester daar al uitgebreid toelichting op gegeven. Dus dan wil ik gewoon nu dit punt afsluiten. Ga ik naar punt 5. En dat is de rondvraag. En ik ga kijken wie daar gebruik van wil maken. Schaik. Nauta. Wie van de Steen. Molenaar. En dan hebben we hem. Gaan we in die volgorde. Meneer Van Schaik, fractie gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Een inkoppertje voor meneer Van der Steen. Incident Appeldoorn. We zijn als fractie blij met de aanpak bij deze calamiteit. En vooral aangaande de wijze van communicatie zoals die door de gemeente is uitgevoerd tijdens het incident. Ook de berichtgeving in de pers was voor ons heel duidelijk. Toch hebben wij, nu we kunnen terugblikken, een aantal vragen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft al eerder aangegeven dat er gehandhaafd gaat worden. Is inmiddels duidelijk welke handhavingsstappen er worden genomen? Zijn de controles bij het bedrijf volgens afspraak uitgevoerd en zijn er bevindingen geweest in de laatste 3 jaren? Worden de aanwonenden en bedrijven ook nu nog op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot het onderzoek en eventuele maatregelen tegen het bedrijf? Nog een vraag. Kan de gemeente de naburige bedrijven en de huidige aanwonenden, maar ook de toekomstige aanwonenden, denk aan Plan Hoevelaar, voldoende waarborgen bieden die een herhaling van dergelijke ernstige incidenten voorkomt? Is door het nemen van watermonsters de schade aan het milieu inmiddels vastgesteld? En de laatste vraag, hoe ervaart de gemeente en provincie de medewerking van het bedrijf bij het onderzoek? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Schaik. Meneer Nauta, fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik blijf even weg uit het incident. Mijn voorstel en mijn vraag eigenlijk aan iedereen hier is of wij zoveel mogelijk digitaal kunnen gaan doen. Met agenda, stukken en onder andere ook abonnementen en moties. Om die gewoon op de beamers te laten zien. In plaats van constant die op papier uit te delen. Dat is eigenlijk mijn vraag aan iedereen hier.
Die parkeren we even. Spannend. We gaan naar de volgende. Daar komen we zo meteen op terug ook. Het college gaat zo meteen reageren. En misschien dat wij daar iets van moeten zeggen. Meneer Van der Steen, fractie Partij van de Arbeid GroenLinks.
Ja, voorzitter. Aansluitend op collega Van Schaik. Nog 3 vragen over Van Apeldoorn. In het verleden is gesproken over verplaatsing van Van Apeldoorn naar elders. Hoe is het daar nu mee? Tweede vraag. Ik neem aan dat in de bestuursrechtelijke vervolging ook de schade wordt verhaald, de kosten die wij als gemeente maken en wellicht nog zullen maken. Kunt u dat bevestigen? En de laatste vraag. Er is een kans dat er weer een fout wordt gemaakt of begaan. In hoeverre realiseert Van Apeldoorn zich dat? Heeft hij daar ook over gehad? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Steen. Meneer Molenaar, fractie SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Aansluitend op de vragen, zoals ook al aangekondigd afgelopen donderdag. Toen heeft de burgemeester namelijk de raad nader geïnformeerd over het incident bij Van Apeldoorn. En zij heeft uitgelegd dat de provincie Utrecht het bevoegd gezag is als het gaat om toezicht en handhaving. En wij zijn blij dat onze fractie, de SGP-fractie in Provinciale Staten, dit onderwerp ook heeft opgepakt en schriftelijke vragen heeft gesteld aan GS. En daarmee komt dit onderwerp natuurlijk ook gelijk breder in beeld bij de provincie. Afgelopen weekend ontving onze provinciale fractie, en u weet dat de verhoudingen tussen de provinciale fractie en de lokale fractie in Woudenberg uiterst goed zijn. Afgelopen weekend ontving onze provinciale fractie een bericht van een buurvrouw van het bedrijf. Een verontrustend bericht. Deze buurvrouw geeft aan dat meerdere omwonenden meerdere dagen na het incident hoofdpijnklachten hebben gehad. En dat het bedrijf na het incident, tot en met afgelopen weekend in ieder geval, nog niet heeft gecommuniceerd met omwonenden. Voorzitter, dat zijn natuurlijk grote thema's, de gezondheidssituatie en communicatie. En terecht wat de heer Van Schaik net ook zegt, als het gaat om de communicatie vanuit de gemeente, dan is daar niets dan lof over te zeggen. Maar voorzitter, wat is dan mijn eerste vraag, wat is dan precies de afbakening? Als het gaat om het taakveld provincie en gemeente. Toezicht en handhaving is helder. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners weten waarvoor ze met hun zorgen waar terecht kunnen? Bij provincie of bij de gemeente? Of is de gemeente altijd het ene aanspreekpunt en leiden wij alles door naar de provincie? En het tweede is de vraag, is dan hoe zit dat met die nazorg op het gebied van de gezondheidssituatie na een dergelijk incident? Op de site van de gemeente staat heel duidelijk: de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer heeft woensdagmiddag aangegeven dat de lucht die te ruiken was niet schadelijk is geweest voor de gezondheid, maar irritatie kan geven. En de klachten waren voorbijgaande aard indien men in de frisse lucht was. Maar voorzitter, worden dan omwonenden later nog geraadpleegd door gezondheidsinstanties over mogelijke gevolgen? Of blijft het dan bij deze ene conclusie? Of moeten inwoners zelf, zoals in dit geval ook, meldingen doen op eigen initiatief. En de laatste vraag, naar aanleiding van het feit dat het bedrijf zelf nog niet heeft gecommuniceerd naar omwonenden, wat wordt qua communicatie na een dergelijk incident van het betrokken bedrijf verwacht? Zijn daar regels voor? Zijn daar richtlijnen voor? Tot zover.
Meneer Molenaar, dank u wel. Dan wil ik graag voor de beantwoording van de vragen de burgemeester het woord geven. Was u al zover? Ja, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Dank aan de raad ook voor de vragen over het incident bij Van Apeldoorn. Ik begin met de vragen van de heer Van Schaik. Die vroeg of er al handhavingsstappen worden genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Vorige week heb ik al iets verteld dat op diverse gronden bestuursrechtelijk, strafrechtelijk handhavingstrajecten zijn opgestart. En dat betreft voor het niet tijdig melden van een incident, het niet adequaat handelen naar aanleiding van het incident en niet volgen van de juiste procedures. En die handhaving die zal volgens deels afhankelijk zijn van informatie over het incident waar het bedrijf nog gegevens over moet aandragen. Het bedrijf moet namelijk zelf ook een evaluatie maken. Bij het incident zijn geen maatregelen getroffen die dreigende nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen, maar die de nadelige gevolgen hebben veroorzaakt. Dat was het grote probleem van het incident op maandagavond. Lekkage niet opruimen, maar in het riool vegen. Voor deze overtredingen wordt in opdracht van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het bedrijf is verplicht om voor dit incident, zoals ik zojuist zei, incidentonderzoek uit te voeren. En afhankelijk wat daaruit blijkt, volgt mogelijk meer handhaving, maar die uitvoering is in handen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal. De afgelopen jaren zijn bij het bedrijf inderdaad altijd de alle controles uitgevoerd, vaak BSZO-inspecties, hele uitgebreide, volgens afspraak met de provincie Utrecht. En er zijn in dat soort trajecten wel eens overtredingen geconstateerd waar weer handhaving op gevolgd is. En zo'n handhaving betekent dan dat het bedrijf die overtreding ongedaan maakt en maatregelen neemt. Uw vraag worden omwonenden en bedrijven ook nu nog op de hoogte gehouden met betrekking tot onderzoek en maatregelen. Op dit moment is er geen directe communicatie, maar vanaf 1 januari worden alle handhavingsbeschikkingen van de provincie Utrecht voor BSZO, waar deze bedrijven actief, openbaar gemaakt. Dus wij kunnen als gemeente daar ook in helpen om voor aanwonenden en bedrijven eromheen daar ook de informatie te brengen. Kan de gemeente naburige bedrijven en aanwonenden voldoende waarborgen bieden om een herhaling te voorkomen? Wat ik u vorige week al vertelde, een BZO-bedrijf moet zelf hele zware maatregelen treffen om, als er wel iets gebeurt, dit binnen het bedrijf te houden en geen nadelig effect buiten de grenzen van het bedrijf te veroorzaken. Maar zoals we vorige week al constateerden, de menselijke factor speelt een rol. Door die strenge maatregelen is het wel bij, nou, wat we nu zeggen, een relatief klein incident. Maar goed, je zal er maar een paar dagen last van hebben gehad, dus dat zwak ik ook wel weer af. Het was ernstig. Wat Van Apeldoorn hopelijk doet, is als zij de oorzaak van het incident hebben doorgrond, dat zij toch weer lering trekken uit de bevindingen. En dat zit hem toch ook wel in het personeel waar Van Apeldoorn moet investeren. Dat zij de goede dingen doen op het moment dat er toch ergens een lek is met een chemische stof. U vroeg ook naar het nemen van watermonsters of er schade aan milieu is vastgesteld. De RIVM Milieuongevallendienst heeft de genomen luchtmonsters geanalyseerd. Die zijn genomen door de adviseur gevaarlijke stoffen van de VRU. En uit die luchtmonsters komt die bekende stof tevoorschijn, die alfa-methylstyreen. Die is aangetoond en de gemelde klachten zijn, daarvan is het aannemelijk dat ze veroorzaakt zijn door deze stof, aldus het RIVM. Omdat er maatregelen zijn genomen om het riool schoon te maken en de huizen zoveel mogelijk te ventileren, zijn er naar aanleiding van de ingezette maatregelen geen negatieve gevolgen voor de gezondheid. Aldus de inschatting van het RIVM. Het oplosmiddel is in het gemeentelijke riool terechtgekomen en bleef daar drijven op het rioolwater, waardoor het zoveel overlast heeft veroorzaakt. Uiteindelijk is dat tot donderdag allemaal schoongemaakt, doorgespoeld en afgevoerd naar de zuivering. In overleg uiteraard met het waterschap. En daar waren geen nadelige gevolgen voor de zuivering. En u vraagt ook nog naar hoe de gemeente en provincie de medewerking van het bedrijf ervaren. Op het moment dat er een incident is, treden er gewoon protocollen in werking en het bedrijf verleent zijn volledige medewerking hieraan. Meneer Van der Steen, u sprak van dat er ooit sprake was van het verplaatsen van Apeldoorn. Het zou kunnen, maar op dit moment is daar geen sprake van. En zij zijn ook vergund op die plaats. Kunnen wij schadeverhalen in bestuursrechtelijk traject? Vorige week heb ik in informatie uit het college gekeken dat wij altijd kijken of we schade kunnen verhalen. Of dat nou vandalisme is of dit. Maar dat is wel een zaak van de wat langere adem in de handen ook van onze eigen verzekering, die dat ook met Van Apeldoorn gaat bespreken. Wij gaan zeker een poging doen. Een kans dat er weer een fout wordt gemaakt, die kans is er. Er werken mensen. Maar zoals eerder gezegd, door alle maatregelen moet een fout beperkt blijven tot een heel klein stukje in het bedrijf. Meneer Molenaar, ik zag inderdaad dat uw partij in Provinciale Staten ook vragen had gesteld. Heel terecht, want de gedeputeerde is verantwoordelijk voor dit BSZO-bedrijf vanuit de bevoegdheid van de provincie. Vervelend en verontrustend ook wel. Iemand die al meerdere dagen hoofdpijn heeft naar aanleiding van het incident. En dat is inderdaad een thema, gezondheid. En wat is dan de afbakening tussen het taakveld van de provincie moeten wij en de gemeente moeten wij een aanspreekpunt hebben. Tijdens het incident was het een griep 1 situatie op de woensdag. En toen was er steeds iemand ook van uit de gezondheid van de GOR, zoals dat dan heet, geneeskundige hulp, et cetera, aanwezig, waar mensen, heb ik ook zelf gezien, hun vragen konden stellen en ook nagekeken konden worden. Dus dat was op woensdag. Daarna hebben wij steeds aangesloten op de berichtgevingen van de VRU en onze eigen communicatie verzorgd ook via onze eigen website. waar ook gezondheid een rol speelde. Maar als mensen inderdaad daar nog klachten over hebben, dan moeten ze zich melden. En dat is op donderdag natuurlijk ook nadrukkelijk gebeurd. Hè. Donderdagavond liep het echt weer heel hoog op in de buurt. Mensen het niet vertrouwden. En toen is de brandweer ook aan het werk gegaan. En die heeft daar de hele nacht staan ventileren. Dat is niet het goede woord, het afzuigen van de vieze lucht. Dus dat, daar wordt dan onmiddellijk op ingegrepen. De provincie is bevoegd gezag, zoals ik vorige week vertelde. En als gemeente staan wij heel nauw in contact met de provincie. Op het moment dat daar iets gebeurt bij Van Apeldoorn, wordt er ambtelijk gelijk het contact gelegd met de provincie, maar ook met onze contactpersonen bij de Noordzeekanaal. Die ken ik ook, die heb ik zelf ook in mijn telefoon zitten. En wij bespreken inderdaad wie waar verantwoordelijk voor is. En dat is dus meestal provincie en omgevingsdienst Noordzeekanaal. We hebben meerdere keren per jaar overleg met elkaar over het BSZO-bedrijf Van Apeldoorn. Dus de gemeente, de burgemeester zit daar echt bovenop, omdat wij echt geïnformeerd willen blijven over de gang van zaken bij Van Apeldoorn. In onze post zitten ook altijd de brieven die het Omgevingsdienst Noordzeekanaal met de provincie wisselt over Van Apeldoorn. Dus wij zijn volledig daarvan op de hoogte. En dan is er nog een nazorg, een vraag over de nazorg. En ook die, ja. Komt nog even terug inderdaad op de lucht. Was die nou schadelijk? Ja, dat is dus niet aangetoond, meneer Molenaar. Dus ik kan daar ook niet meer van maken. Het RIVM heeft getest. De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer heeft ook aangegeven wat er geconstateerd werd in combinatie met de meneer van de gezondheidsdienst. Die zag hoe mensen eraan toe waren. Dus op dit moment is de constatering dat de lucht niet schadelijk is voor gezondheid en klachten van echt van tijdelijke aard waren. En ambtenaar van de gemeente, u vroeg ook naar de rol van de gemeente, die was in de dagen daarna steeds in deze omgeving aanwezig en heeft contact gehad met omwonenden en bedrijven en hun ook advies gegeven hoe ze de lucht weg moeten krijgen. U vraagt, wordt er van het bedrijf nog iets verwacht? Zijn daar regels voor? Er zijn geen regels voor. Ik kan me voorstellen dat het verstandig is dat het bedrijf dit wil doen, maar dat is helemaal aan hen. Wij zullen als gemeente daarin niet faciliteren. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester, voor de beantwoording van de vragen. Ik kijk even naar de vragenstellers op dit gebied, of er nog behoefte is aan een korte nabrander. Meneer Van Schaik.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan het college voor de uitgebreide beantwoording. Toch blijf ik nog zitten met een vraag. Van begrijp ik het goed dat de aanwonenden en bedrijven nu op dit moment niet meer op de hoogte gehouden worden en pas na 1 januari?
Die vraag gaan we zo bij het college neerleggen. Meneer Van der Steen.
Dank u. Ik wou toch als aanvulling op wat de burgemeester zegt bij het eventueel verplaatsen van Apeldoorn naar elders. Dat zou kunnen. Ik meen me wel degelijk te herinneren dat het hier in deze raad besproken is. Er waren twee bedrijven die behoorlijk gevaarlijk zijn. Eén is er weg en Van Apeldoorn is er nog. Dus het is wel degelijk in het verleden hier besproken, een verplaatsing naar elders.
Dank u voor deze toevoeging. Ik heb geen vraag gehoord hierin. Dus dat, meneer Molenaar.
Ja, ook ik wil de burgemeester danken voor de beantwoording. Als het gaat om die gezondheidssituatie, heeft de burgemeester uitgelegd dat op die dag zelf, zeg maar, door het RIVM dan is gemeten. Maar ik begrijp eigenlijk impliciet uit uw antwoord dat daar in zo'n grip 1 situatie, dat daar niet in de standaard protocollen zit, dat je dan de mensen later nog informeert of vraagt of onderzoekt of daar nog klachten geweest zijn. Maar dat, als dat in dit geval zo is, dat die mensen daar zelf mee moeten komen. Heb ik dat goed begrepen?
Dank u, meneer Molenaar. De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Worden de aanwonenden nu helemaal niet meer op de hoogte gehouden? Op het moment dat wij als gemeente informatie hebben, zullen wij ze uiteraard informeren. Ik gaf eigenlijk het formele antwoord. Dat er dus heel veel openbaar is. Dat hebben we hier vaker inderdaad ook gedeeld. Dus als de handhaving inderdaad wordt ingezet, dan is dat openbare informatie. Maar ja, wat wil je op dit moment aanwonenden nog vertellen? Als daar informatie is, dan zullen we daar uiteraard mee naar buiten komen. Meneer Van der Steen, ja, dat was prima gas. Hè, die geest uit zichzelf verplaatst. En het is inderdaad, meneer Molenaar, geen standaard procedure om achteraf, als bij het incident zelf dus niets gevaarlijks is geconstateerd of gevaarlijks wat de gezondheid kan schaden, om achteraf mensen nog te controleren. Maar als daar vragen over zijn, dan hoor ik dat graag. En er was nog een vraag van meneer Nauta. Ja, die gaat natuurlijk helemaal niet over een Appeldoorn. Maar ik zou eigenlijk de suggestie willen geven om meneer Stalman op pad te sturen naar het presidium met die vraag.
Precies. Dank u wel, burgemeester, voor de beantwoording ook in tweede termijn over van Appeldoorn. Ja, en eigenlijk sorteert hij al voor op hetgeen wat ik ook... Ik sprak net even kort met even fluisterend met de griffier. Het lijkt me een goed idee. Het voorstel is oké. We hebben natuurlijk jaren geleden daar al op voor gesorteerd. Door niet meer die enorme stapels papier te krijgen iedere maand. En met de iPad en andere digitale machines te gaan werken. Maar wat u voorstelt lijkt me heel goed. En het voorstel van de burgemeester sluit ik me bij aan. Brengt u het naar uw fractievoorzitter. Breng het in het presidium. En dan kunnen we daar de volgende keer eens over praten hoe en op welke manier en in welke timeframe we dat kunnen gaan inpassen. Kan ik hem aan laten staan? Dan was dit de rondvraag, sluit ik hierbij af. Gaan we naar agenda punt 6, dat zijn de ingekomen stukken. Er zijn... ik maak even mijn verhaal af. Er zijn een aantal vragen gesteld, die zijn zoals altijd schriftelijk beantwoord door het college... daarin is aangegeven bij ingekomen stuk nummer 1 dat zowel de SGP als het CDA die we graag willen agenderen voor de commissie van januari. En daar graag nu ter vergadering een toelichting op willen geven. Nee, niet, er hoeft geen toelichting bij. Nee, dan... Goed, hartstikke goed. Dan krijgen we die per mail. Helemaal goed. En dan zag ik meneer Smit die... daar nog iets over wil zeggen.
Ja, het enige is dat ook onze naam toegevoegd mag worden aan de andere twee partijen die dat stuk geagendeerd willen zien.
Heel
goed. Ik
vind
het een belangrijk dan, stuk, dus vandaar.
Heel goed. En dan kan ik me voorstellen dat u ook nog de raad een kleine motivatie daartoe toestuurt. Uitstekend. Nou, hetzelfde geldt voor de externe betrekkingen. Daar zijn geen vragen over gesteld. Dus kunnen we bij deze ook afsluiten. Dan gaan we naar ons eerste besluitvormende punt vanavond. En dat betreft bestemmingsplan herziening bebouwde kom. En daarvoor heeft zich één inspreker aangediend. Meneer Smit.
Excuus, voorzitter. Ik was even uit de vergadering. Dus ik weet niet wat het laatste was wat u gezegd heeft.
Het laatste wat ik... Dat ik de ingekomen stukken en externe betrekkingen afsluit... En dat we gaan naar ons eerste besluitvormende punt, namelijk agenda punt 8, bestemmingsplan herziening bebouwde kom. En dat daarvoor één inspreker zich heeft aangediend bij de griffier. En dat is meneer Prinsen. En ik wil u graag vragen om het woord te nemen. Meneer Prinsen heeft zijn bijdrage ook op papier en dat wordt nu even uitgedeeld. Ik heb met meneer Prinsen afgesproken dat hij even wacht met zijn betoog tot alles is uitgedeeld. Dus dat maakt het net even wat overzichtelijker. Meneer Prinsen, ja, u heeft de procedure ook gekregen, we hebben het net even over gehad. U heeft 5 minuten in de eerste termijn. Daarna is er een gelegenheid voor de commissieleden om zaken aan u te vragen. Is er ook nog de gelegenheid, als daar behoefte aan is, voor het college om dingen aan u te vragen. Dan krijgt u daar nog een periode van maximaal 2 minuten om nog wat toelichting te doen, als u dat nodig acht. En daarna geven we het stuk gewoon in de normale 2 termijnen hier in deze commissie ter bespreking. Dus misschien goed voor de opname om te zeggen dat nu even het stuk wordt uitgedeeld. Want dan blijft het zo lang stil. Voor onze trouwe luisteraars. Leden voorzien van dat is de achterkant van de tekst. Meneer Prinsen, dan geef ik u erg graag het woord. Gaat uw gang.
Begin druk, hè? Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, want we zijn het eigenlijk grotendeels eens met de zienswijzennota en de tekst die daarin staat. Er wordt overigens gezegd dat we niet gereageerd zouden hebben op eerdere versies, maar dat is wel degelijk wel het geval geweest. Het is eigenlijk jammer dat we hier nog zijn voor de zienswijze. Maar goed, er blijft eigenlijk één puntje over. Dat is de tekst van artikel 543. Ik heb hem ook in de tekst die uitgereikt is Daar ziet u in het kader staan hoe die tekst precies luidt. En die tekst, althans zoals wij hem lezen, die zegt... u dient eerst buiten het bouwvlak, hè, er staan nog gebouwen buiten het bouwvlak. Die dient u eerst te slopen, alvorens u binnen het bouwvlak nieuwbouw mag plegen. Of kunt plegen. Nou, het is zo, er staat nu een aantal vierkante meters bebouwing. Ik weet het niet precies, maar iets van 2400. Buiten het bouwvlak staat een relatief klein aantal meters. En eigenlijk is het zo dat de afspraak is, hij mag bouwen... mits het totaal maar niet boven die 3600 uitkomt. Maar hij kan eerst nog wel bijbouwen voordat hij buiten het bouwvlak gaat slopen. En als ik 543 lees, dan wordt er gezegd... u kunt binnen het bouwvlak pas bouwen als u eerst gesloopt heeft buiten het bouwvlak. En dat is dus niet juridisch gezien niet helemaal juist... en ook niet helemaal de afspraak zoals we hem volgens mij hebben gemaakt in februari. En ik zou dus eigenlijk graag willen dat de tekst... Het is eigenlijk meer een verduidelijking van de tekst die we eigenlijk vragen. Zodat die niet multi-interpretabel is. En dat we daar in de toetsing... want nu zitten de mensen die weten hoe het bedoeld is, zullen we zeggen. Maar als er over 10 jaar anderen zitten of over 8 jaar... en er komt de toetsing van een bouwaanvraag... dan krijgen we misschien hier een discussie over. En dat wilden we eigenlijk voorkomen. Vandaar het verzoek om die tekst van 543 nog wat te verduidelijken. Zodat het voor 1 interpretatie vatbaar is. Daar komt het op neer. Dank u wel.
Nou, dat is meer dan keurig binnen de 5 minuten. Blijft u even staan, alstublieft. Is er iemand van de commissie die meneer Prins een vraag wil stellen? Meneer Mulder en meneer Merkens. Meneer Mulder, het woord is nu. SGP-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Ik herinner me nog dat er een zienswijze was binnengekomen bij het bestemmingsplan van Prinsen 2 zelfs. Ook nog eentje van de Griefdijk destijds.
Was toen, ja. Ja, heel goed. Ja. Maar dat is nu niet.
Dus ik heb hem helder op mijn netvlies, even uit mijn hoofd. Ik zou u willen vragen, meneer Prinsen, wat is uw tekstvoorstel voor artikel 543?
Nou, dat is de tekst die in de brief van 8.2 staat. Dat heb ik gevraagd om dat juist nou zo over te nemen.
Misschien kunt u voor ons als raadsleden dat even citeren, welke zin dat is waar die staat.
Nou ja, het gaat erover. We delen uw mening, staat er. Dat is de zin in de tekst in de brief van 8.2. Dat overeengekomen is dat nieuwbouw binnen het bestemmingsplanvak mogelijk is, ook als er nog overgangsrechtelijke gebouwen... buiten het bouwvlak staan. Daar gaat het over.
Dus als die zin, dat is uw wijzigingsvoorstel om dat op te nemen, zeg maar, in de noten van beantwoording?
Ter verduidelijking, ja. Dan zouden we heel tevreden mee zijn, ja.
Het voorstel is mij helder. Dank u wel.
Oké. Dank u wel.
Meneer Merkens, fractie gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Prins, ik heb even een verduidelijkende vraag. Als ik het goed zie, of tenminste, dat stond in een van die brieven, dat er op dit moment 2400 vierkante meter bebouwd is... Ja. En dat er dus nog per saldo 1200 vierkante meter nieuwbouw mag plaatsvinden.
Klopt.
Zonder dat er iets hoeft te worden gesloopt.
Ja, dat klopt.
Oké, okay, helder.
Ja,
dank
ja,
u wel.
Dat klopt.
Dank u wel, meneer Merkens. Heeft het college behoefte om iets aan meneer Prinsen te vragen? Nee. Meneer Prinsen, heeft u nog de behoefte aan een tweede termijn?
Nee hoor, als dit zeg maar overgenomen kan worden, dan zijn we helemaal tevreden met... Heeft het even geduurd in 2 ronden met een bestemmingsplan, maar dan is het wel helemaal voor elkaar.
Dat begrijp ik. Maar dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad die dat besluit.
Ja, nee, natuurlijk.
December.
Natuurlijk.
Ik dank u in ieder geval voor uw inbreng. Dank u wel.
Graag gedaan.
Heel goed. Dan wil ik nu graag dit agendapunt bestemmingsplan herziening bebouwde kom in bespreking geven in 2 termijnen in deze commissie. En ik wil graag vragen wie daarover het woord wil voeren. De VVD niet. Uitstekend. Dan ga ik beginnen met Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Smit.
Dank u wel, voorzitter. Interessant dat nu dit bestemmingsplan in een gewijzigde vorm, weer op de agenda staat. Een enkele vraag. Eerst een procedurele. We hebben in de tijd eerst een voorontwerp gezien, wat vervolgens gewijzigd is en in een bestemmingsplan is vervat. En over dat bestemmingsplan hebben we toen uitgebreid met elkaar besproken op een andere locatie. Vervolgens blijkt dat in dat bestemmingsplan er toch nog een aantal omissies zitten. En nu bespreken we een gewijzigde vorm. De procedurele vraag is, verwacht u en op basis waarvan dat dit nu de laatste keer is dat we dit bestemmingsplan bespreken? driemaal is scheepsrecht. Dus wat, ja, dit zou de derde keer dan op een bepaalde manier zijn. Zij dat we het voorontwerp niet uitgebreid volgens mij besproken hebben. Naar aanleiding van de inspraak van de heer Prinsen. U geeft aan dat u naar aanleiding van de zienswijze, ik ga even vanuit dat het nummertje 2 is, dat die aanleiding geeft om het bestemmingsplan aan te passen, geeft dat wat de heer Prinsen nu inbrengt vervolgens ook aanleiding om de zienswijze aan te, om het bestemmingsplan aan te passen. Volgende punt. Zowel in het vorige ontwerp als nu is een zienswijze over wijzigingsgebied 7 ingediend, de Nijverheidsweg. Daarin wordt iets genoemd over een procedure. Wanneer start de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan Nijverheidsweg? Naar aanleiding van wat gezegd wordt over parallelweg 18. In hoeverre is de procedure bij de Raad van State van invloed op dit onderdeel van het bestemmingsplan? Werkt dat vertragend? En wat zijn daar dan de gevolgen van? In de vorige zienswijze, dus toen we het over het bestemmingsplan hebben, niet over deze herziening, is nog iets genoemd in die zienswijze over het vervoer van gevaarlijke stoffen. En in de nota van beantwoording werd er ook op ingegaan. Nu komt dit punt niet meer terug. Betekent het dat dit onderwerp daarmee voldoende is afgedaan? En een heel klein puntje. Het lijkt dat een stippellijn, als ik het toch over puntjes heb, iets moet worden aangepast. Is dat dan ook niet aanleiding tot een wijziging? Ik lees dat in de noten van beantwoording. Een stippellijn moet iets wat aangepast worden. Het is een klein puntje, maar toch als we willen voorkomen dat we niet tot in lengte van dagen hierover praten, dan moet dit misschien ook even in orde zijn. En een laatste. In het bestemmingsplan was sprake van een aantal wijzigingsbevoegdheden van het college. Is daar actuele informatie over te geven? Het raakte niet de wijziging, maar wellicht kunt u gebruik maken van de situatie om daar ook iets over te vertellen, zodat we geïnformeerd zijn. Dank u wel.
Meneer Smit, dank u wel. Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Van Oostrom, fractie ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dachten we vorig jaar rond deze tijd dat het bestemmingsplan Bebouwde Kom op een goede manier was gerepareerd. Dan hebben we toch weer opnieuw problemen. Ja, als we de verschillende zienswijzen lezen, dan ben ik eerlijk gezegd een beetje de draad kwijt. Hebben we nu wel of niet op andere gronden een besluit genomen? En is deze reparatie nou nodig omdat we op basis van verkeerde verbeeldingen een besluit hebben genomen? Of zijn die verbeeldingen foutief overgenomen in het vastgestelde besluit? Kortom, ik wil graag een beetje meer beeld en geluid wat we nu eigenlijk precies aan het doen zijn. Want, en ook om te kunnen voorkomen dat dat in de toekomst nog vaker gaat gebeuren. Dus als ik dat een beetje kan gaan plaatsen, dan ga ik even nadenken wat ik met de rest wil. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Oostrom. Ik geef graag het woord aan de fractie CDA, meneer Bessenbinders.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van inspraakreactie 5 bij de Nijverheidsweg, wijzigingsgebied 7, heeft onze fractie een paar vragen. Mijn buurman van de PvdA GroenLinks begon er ook al over. Wijzigingsgebied 7 is dat. Het maakt geen onderdeel uit van de correctieve wijziging. En het college geeft aan dat deze zienswijze dan ook later, en ik neem dan aan bij behandeling bestemmingsplan Nijverheidsweg, behandeld zal worden. Ja, dit is nu de derde keer dat we inderdaad stilstaan bij deze specifieke zaak. En het houdt de gemoederen aardig bezig. De eerste keer was in de kamp in oktober 2017. In dit jaar heeft onze fractie er nog een punt van gemaakt bij de bespreking van de grondexploitatie Nijverheidsweg. En nu maakt de brief van de indiener een gewag van een aantal aspecten die onderdeel lijken van een lopende onderhandeling. Wij kennen als raadsleden die feiten niet en dan is het ook lastig oordelen wat er nou precies aan de hand is. En we zouden best kunnen instemmen met de reactie van de gemeente dat wijzigingsgebied 7 later zal worden behandeld. Maar, net als mijn buurman, wanneer staat dat dan op de rol? En is de gemeente ook bekend met de kennelijke weigering van Lambalgen om mee te werken aan een doorgang met een auto aan de achterzijde. Hoe en wanneer gaat het college dan invulling geven aan de eerdere toezegging om met die omwonenden om tafel te gaan? Dat is eerder al gebeurd, maar blijkbaar zijn de kopzorgen van indiener niet weggenomen. Ik zou daar graag antwoord op willen krijgen. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Bessemiddens. Het woord is aan meneer Mulder, fractie SGP.
Voorzitter, bedankt. Ja, de vorige sprekers zeiden het al. Het is helder, zeker nu na de vorige sprekers, dat we fouten moeten corrigeren. Ik moet wel zeggen dat in die 14 jaar dat ik hier mee mag zitten, is het echt een uitzondering. Dit zie je, ik heb het niet eerder zien gebeuren. Je ziet ook dat inwoners noodmaatregelen hebben moeten nemen om alvast voor de zekerheid in beroep te gaan bij de Raad van State. Onze vraag is, kunt u ons meenemen in de analyse van hoe heeft dit kunnen gebeuren? En twee, fouten maken we allemaal. Hoe voorkomen we dat zoiets voor de toekomst niet weer gaat gebeuren? Ik hoorde al 3 keer een scheepsrecht en dan is het ook wel klaar. Inhoudelijk de zienswijze. Allereerst de zienswijze van Prinsadvies over de stationsweg Oost 190 tot en met 194. Ik zou aan de wethouder willen vragen of het mogelijk is dat het antwoord aangepast wordt op de zienswijze voor de raad van 20 december als een ambtshalve wijziging. Ik zou daar een tekstvoorstel voor willen doen. En dat betekent dat in de tekst van het ontwerpen bestemmingsplan, correctieve herziening, en ik heb net gewoon even zitten strepen, is het misschien een idee om na het woord opgenomen een punt te zetten, hè, dus zoals op de verbeelding is opgenomen. En dan is slechts toegestaan als het meerdere aan bestaande bebouwing buiten het bouwvlak is gesloopt, dat gewoon doorgestreept wordt. Ik denk dat de zin dan zou kunnen kloppen. Hè, dus is tot en met is doorstrepen, punt achter opgenomen. En ik denk dat we dan het doel zouden kunnen bereiken, namelijk eerst maximaal bijbouwen tot die 3600 meter. Ja, en kom je er een meter overheen, dan ga je slopen. Ik hoor graag of dat een praktische en ook juridisch waterdichte oplossing is. En dan verder geen gekke dingen bij de zienswijze. Ik heb nog wel één zienswijze, dat is zienswijze 6. Het lijkt erop dat er dingen wel goed gegaan zijn bij de publicatie, dus niet fout verwerkt in de publicatie. En nu lijkt het toch dat er zaken worden aangepast. En dan bedoel ik het bouwvlak bij Zandbergen 20 meter hoog. Of hebben wij dat mis, dus dat er toch niet iets wordt aangepast. Het lijkt ons wel goed om dit als raad helder te hebben. Stel dat het wel een aanpassing is, dan heeft het wel behoorlijke impact. En wij willen wel even zeker weten dat dit geen aanpassing is op het besluit van de raad. Dus ik ben benieuwd waarom staat daar tekst over in deze afwijking van die 20 meter hoog, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Mulder. Misschien mag ik u vragen de microfoon weer even uit te drukken om te voorkomen dat hij gaat rondzingen. Ja, dank u wel. U doet een tekstcorrectie. Misschien is het goed om mee te geven dat zometeen in de eerste termijn van het college goed is om te horen of ze dat gelijk willen overnemen. Zo niet, dan kunt u volstaan natuurlijk met een amendement straks in de gemeenteraad. Dat wil ik een ieder hier even meegeven. Als laatste in de rij, meneer Merkens, fractie gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik begin hetzelfde als mijn collega van de ChristenUnie. Een jaar na de vaststelling van het bestemmingsplan bebouwde kom, hebben we hier weer het bestemmingsplan voor liggen. Maar dan met de voorvoegsels correctieve herziening. Wat is er nu fout gegaan? In het algemeen gesproken zou ik willen zeggen niet zo heel veel. Ik herinner me, anders dan de heer Mulder, het bestemmingsplan buitengebied in 2010. Ook een veelomvattend plan. Daar waren meer administratieve onjuistheden die moesten worden gecorrigeerd dan in het huidige bestemmingsplan bebouwde kom. Dat is mijn herinnering. Toch hebben we het er in de fractie uitgebreid over gehad hoe in een volgend plan dit soort herzieningen kunnen worden voorkomen of kunnen worden geminimaliseerd. Herzieningen waarin administratieve foutjes, kennelijke onjuistheden, moeten worden hersteld, maar ook meer omvattende onjuistheden waardoor het plan opnieuw de hele procedure door moet. Een suggestie vanuit onze fractie zou zijn om aan de Raad niet alleen de textuele correcties naar aanleiding van zienswijzen voor te leggen, maar daarnaast ook de verbeelding reeds aan te passen en aan de Raad voor te leggen, waardoor onjuistheden gemakkelijker worden ontdekt. De vraag die we aan het college hebben is of zij dit ook als een verbetering zien, als we het zo zouden gaan toepassen. Dan een paar inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van de zienswijze. Allereerst stationsweg Oost 190-194. Nou, is al door meerdere sprekers genoemd. De indiener van de zienswijze en de gemeente zijn het wel eens over de rechten van de indiener, namelijk dat hij extra nieuwbouw van 1200 vierkante meter mag plegen. Zojuist bevestigd door meneer Prinsen. Waar ze het niet over eens zijn of dit ondubbelzinnig blijkt uit de tekst in artikel 543 van het plan. En dat is nou inderdaad waar ook de heer Mulder een tekstvoorstel heeft gedaan. Wij denken dat de indiener een punt heeft als hij die tekst onjuist of verwarrend vindt. Ja, en of de tekst van de heer Mulder nou waterdicht is, weet ik niet. Misschien is de suggestie dat na de commissie het college een suggestie doet voor een amendement. Misschien mag ik het zo noemen. Maar in ieder geval, ik denk dat er even goed nagedacht moet worden over een waterdichte tekst.
Meneer Mulder, bij interruptie.
Ja, ik stel voor, voorzitter, dat we eerst even het college hun advies laten geven voordat we ze voor de voet lopen. Meneer Merkers geeft terecht aan dat er bij het vorige raadsbesluit 2010 dat er verkeerde besluiten waren genomen worden door de raad. Maar daar gaat het hier niet over. Dit is voor het eerst dat het voorkomt dat we goede besluiten nemen en nu verkeerd wordt gepubliceerd. En dat het zo vergaande impact heeft dat mensen zelfs bij nood vast in beroep moeten gaan bij de Raad van State. En dat vind ik wel ernstig.
Meneer Meikens, kunt u eerst de termijn afronden.
Oké, dat was de inspraak stationsweg Oost 194. Dan hebben we parallelweg 18, het Frieshuis. Hier is onduidelijkheid over de juiste weergave van het besluit van vorig jaar op de verbeelding. In de tekst waarin de zienswijze wordt beantwoord staat volgens ons wel wat de bedoeling is. Maar de buren die hebben ingesproken, die zijn een paar keer op het verkeerde been gezet. Wij zouden mede om die reden, om alle misverstanden te voorkomen, zouden we het college willen vragen of zij voor 20 december een schetsje willen toesturen aan de raad, waarin de verbeelding juist is weergegeven zoals we hem in het bestemmingsplan gaan opnemen. Dat was de derde vraag die ik had. En dat was meteen het einde van deze eerste termijn voor mij.
Nou, dan sluit ik daarbij aan. Dan is het gelijk het einde van de eerste termijn van de commissie. En wil ik graag het woord geven aan het college, wethouder De Kruif, gesteund door mevrouw Couperus, daar waar nodig, technisch. Het woord is aan u.
Voorzitter, dank u wel. Sommige dingen veranderen niet in dat opzicht. We hebben het een jaar geleden behandeld. Toen hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. Is het voorontwerp toen het bestemmingsplan. En ja, wat is er gebeurd in het traject, in het proces? Mevrouw van Oostrom vroeg er ook naar. Sommigen hebben het ook al aangegeven. In december 2017 is bestemmingsplan bebouwde kom vastgesteld. Nadat we met elkaar daarover gesproken hebben. En het raadsbesluit is verwerkt in regels en verbeeldingen en die is gepubliceerd. En hierin, zoals u ook al aangeeft, zijn meerdere omissies geconstateerd door betrokkenen, maar ook door ons als gemeente. En dat is natuurlijk heel vervelend, laten we dat vooropstellen. Want niemand zit erop te wachten om iets te moeten herhalen. Maar dat is wel waarvoor we gekozen hebben. Door die meerdere omissies hebben wij dit zo uitgelegd met elkaar om dit keurig en zorgvuldig te herstellen. Het bestemmingsplan opnieuw de procedure in te laten gaan. Wel goed om te melden dat het respecteren van het besluit van de vorige raad en de raadsperiode, dat hebben we aangehouden en wij zijn ook met die uitgangspunten hebben we dit voorstel verwerkt. Dus geen andere zaken hierin betrokken die echt betrekking hebben op wijzigingen of iets dergelijks. De besluiten van destijds zijn gerespecteerd en hierin meegenomen. Misschien is dat wel goed om dat op die manier ook te vertellen. Even gelijk aanhakend op mevrouw van Oostrom met de vraag. Het ging met name over de verbeeldingen die foutief zijn overgenomen hierin in ieder geval. Vragen die gesteld zijn door de partijen. Meneer Smit, nou, die noemde het al, voorontwerp bestemmingsplan. Is dit de laatste keer? Als het goed is, is het de laatste keer dat we in deze vergadering in ieder geval dit bespreken. In deze vergadering, maar ook ik bedoel in de raad dat hij hiervoor ligt, zoals ik begrijp wat ik bedoel. De Nijverheidsweg door meerdere gevraagd, ook door de heer Bessenbinder. Ja, het probleem zit hem ook een beetje dat hij in in beide bestemmingsplannen tegelijkertijd ter inzage hebben gelegen. Zowel bij de Nijverheidsweg als zoals die nu hiervoor ligt. Dat had natuurlijk voor die tijd afgerond kunnen zijn en daarna meegenomen in bestemmingsplan Nijverheidsweg. Nu liep dat parallel en dat traject loopt en inmiddels is de inzage daarvan ook achter de rug. En zijn we daarmee aan de slag. Dat krijgt u te zien binnenkort. Dus in die zin waarom het dan nu even samenloopt, dat heeft puur daarmee te maken dat ze tegelijkertijd erin zagen hebben gelegen. Wat betreft meneer Smit over de Raad van State geef ik zometeen mevrouw Couperus het woord. De gevaarlijke stoffen die hij noemt, die staan nu niet genoemd. Dat is niet anders dan de vorige keer, daarom hebben we hier ook niet specifiek benoemd. De stippenlijn die u zegt, uw constatering is ook juist, dat is wat aangepast wordt, die stippenlijn. En de wijziging van het college, zoals u het noemt, nou, die geef ik zo meteen ook aan mevrouw Couperus. Die kan u daar ook technisch goed in meenemen. Meneer Besseminder, nou, dat ging dan met name over de Nijverheidsweg, zoals ik begrepen heb. Meneer Mulder, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou, volgens mij heb ik net in ieder geval proberen toe te lichten hoe dat gebeurt. Ja, weet je, we zitten er allemaal niet op te wachten. Het is gewoon heel vervelend. Maar ik denk dat dit de juiste manier is om het zo zorgvuldig weer te herstellen met elkaar. Hoe kunnen we dat voorkomen in de toekomst? Ja, wellicht beter controleren voordat we hem publiceren. Het is natuurlijk wel zo dat ook wel, ja, je huurt een bureau in om dat op te stellen. Je moet alles wat je extra controleert, is ook weer extra uren en tijd. En je zit ook met, maar we zullen daar uiteraard, nu we dit hebben meegemaakt, toch weer wat kritischer naar moeten kijken. Laat het ook helder zijn. Doorstrepen, deel zienswijze. Nou, daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. En zienswijze 6, geen aanpassing voor door het besluit. Het besluit wordt niet anders daar in ieder geval. Je had het over tekening, maar het besluit bleef hetzelfde als we toen besloten. U constateerde het al volgens mij bij uw openingzin. De heer Merkens, u doet een voorstel, een suggestie om niet alleen textuele correcties naar aanleiding van zienswijze voor te leggen, maar ook de verbeelding aan te passen en zal dat helpen? Nou, dat is een lastige, want de Raad heeft ook de vrijheid, zoals we hier met elkaar zitten, om voorstellen te veranderen. Je kan ook naar aanleiding van de zienswijze en de reactie erop ook weer aanpassingen doen. En ook gehoord hebben van de indieners die inspreken, kunnen er ook weer aanpassingen komen die door u als Raad worden aangenomen. Dat betekent dus dat we dan iets gaan opstellen wat ook weer veranderd gaat worden. Kortom, fouten kunnen er altijd gemaakt worden. Dat maakt het probleem. Het is... Het gaat uiteindelijk toch om de zorgvuldigheid van de mensen die het werk moeten doen. En helaas horen fouten daar af en toe bij. Maar de mate waarin dat nu voorkwam is gewoon heel erg vervelend. En dat gaf de reden waarom we het nu voorleggen. Dus de wijze waarop je welke verandering dan ook doet. Het is wel goed om erover na te denken hoe kunnen we het verbeteren. Maar in elk traject wat je doet moeten de aanpassingen komen naar aanleiding van wat er in de Raad gezegd wordt. En wat vooral door u besloten wordt. En die aanpassingen die worden verwerkt in verbeeldingen en teksten. En als die niet goed worden overgenomen, dan heb je dezelfde situatie. Dus dat verandert in mijn optiek daar minder mee. Maar goed, het is wel iets om eens even naar te kijken wat er mogelijk
voorzitter.
Zijn.
Voorzitter. Meneer Smit, bij interruptie.
Bij interruptie. Begrijp ik, de heer Merkens doet een voorstel, dat hij dat voorstel niet steunt.
De wethouder.
Mijn reactie was op het voorstel die natuurlijk bedoeld was om het te verbeteren, dat het wellicht dezelfde haken en ogen aan zitten als zoals we het nu doen. Maar ik zeg niet dat we het per definitie niet steunen, maar ik wilde wel intern eens even nagaan. Zou dat inderdaad een meerwaarde zijn om fouten, zoals de heer Mulder heeft, te kunnen voorkomen? Want ik denk dat dat de essentie is dat we met elkaar willen voorkomen dat er zo weinig mogelijk fouten worden gemaakt. Dat willen we altijd. Maar hoe kunnen we die fouten dan eventueel voorkomen? En als dit eraan bijdraagt, ja, dan zou ik niet weten waarom het niet overnemen. Laat ik dat ook heel erin zijn.
Meneer Smit.
En hoe moet ik dat dan zien? Gaat u nu deze suggestie, gaat u... bekijken in hoeverre of deze suggestie u en ons kan helpen. En komt u daar dan voor de raadsvergadering op terug? In hoeverre of die suggestie gehonoreerd kan worden, ja of nee?
De laatste reactie van de wethouder hierop.
Voorzitter, dat zal voor dit bestemmingsplan denk ik niet meer relevant zijn. Het zal meer voor de toekomstige bestemmingsplannen zijn hoe we daarmee omgaan. Dan kijk ik ook even naar meneer Merkens of hij dat op die manier ook bedoelt.
Dat horen we zo in tweede termijn. Komen we daarop terug. Was hij dat wethouder? U was nog niet klaar.
Oh, excuses dat ik al een tweede termijn ontlokte. Twee vragen. Eentje over de parallelweg 18. Of de schets kan komen. Nou, daar kunnen wij voor zorgen dat die schets erbij zit. Dus in die zin zal die hiervan er dan wel bij komen. Dat gaan we doen. En stationsweg Oost en de inspreker die net is geweest. Daar geef ik mevrouw Cuperus zometeen het woord over. Want er is ook voorgesteld om de brief in 8-2 dat over te nemen. En als er nog een overgangsrechtelijk gebouw buiten het plouwvak staan, maar daarachter staat maar. En die maar heeft ook een invloed. Dus ik geef graag mevrouw Cuperus daarover het woord.
Mevrouw Cuperus, het woord is er nu.
Want eigenlijk zit de discussie, zover wij hem zien, bij artikel 5.3.4, waar het eigenlijk nu om gaat, over de eerste zin en de tweede zin. Afgesproken is, er mag in totaal 3600 vierkante meter gebouwd worden op de bedrijfsbestemming. Duidelijk is ook dat een deel van de bestaande gebouwen op de groenbestemming staan, dat die daar overgangsrechtelijk nog hele lange tijd kunnen blijven staan. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest dat de 3600 vierkante meter binnen de bedrijfsbestemming gebruikt kan worden, plus de gebouwen die overgangsrechtelijk te buiten staan. Dat is ook de maar die eigenlijk geciteerd wordt al uit de brief van 2 februari. Die maar zien wij hetzelfde als het tweede lid, of de laatste zin van artikel 5.4.3. Wij zijn van mening dat de afspraak dus wel goed in dat artikel staat. Het is ook een voorwaardelijke verplichting. Normaal mag je gewoon 3600 vierkante meter bouwen binnen de bestemming. Met deze voorwaardelijke verplichting wordt zeker gesteld dat het niet 3600 vierkante meter wordt, plus de bebouwing die nu al op de groenbestemming staat en daar gewoon overgangsrechtelijk ook mag staan. Vandaar dat wij adviseren om de zinnen niet aan te passen. Want als je dat zou doen, dan zouden we eigenlijk deze hele passage uit de brief van 2 februari moeten overnemen. En volgens ons is die juridisch al vertaald in het betreffende artikel. Dan nog de andere vragen die open stonden.
Ja, ga uw gang.
Met name de Raad van State. Er zijn door verschillende partijen en personen beroepschriften ingediend bij de Raad van State op het plan dat vorig jaar in december is vastgesteld. Een vijftal worden weggenomen met dit bestemmingsplan. Dus na vaststelling van dit bestemmingsplan gaan wij er eigenlijk vanuit dat die mensen hun beroep gaan intrekken. En de Raad van State wacht nu ook op de beslissing op dit bestemmingsplan om daarna pas de beroepen op het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan in behandeling te nemen. Dus in die zin voegt de Raad van State dat dan ook grotendeels al samen. Ook met de verwachting dat zij dus minder te behandelen hebben, omdat we het in de tussentijd dan gerepareerd hebben.
Bij interruptie.
Meneer Smit.
Maar dan resteren er nog een aantal, u noemt nu vijf, die waarschijnlijk niet meer gelden. Zijn er dan nog meer die wel doorlopen?
Er resteren nog een aantal beroepschriften van partijen die het niet eens zijn op onderdelen zoals ze vorig jaar zijn vastgesteld. En die ook niet op te lossen waren voor hun. Met een aanpassing zoals die nu plaatsvindt, omdat het gewoon een principiële afwijking is wat zij wensen met wat als raad vorig jaar heeft vastgesteld. De stippenlijn, ja, we komen inderdaad even met een schets van wat is nou precies de tekening van Zandbergen en wat zou hem dan worden en waar komt die stippenlijn dan te liggen. Dus daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de wens van wat is nou precies die stippenlijn. En dan de wijzigingsbevoegdheden. In het bestemmingsplan zoals vorig jaar vastgesteld zijn inderdaad diverse wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Nijverheidsweg zijn we mee bezig. Het wijzigingsplan heeft tegelijkertijd ter inzage gelegen. Vandaar de verwarring van iemand die een zienswijze indient op het bestemmingsplan, terwijl je eigenlijk duidelijk leest dat het inhoudelijk om het wijzigingsplan gaat. Vandaar het voorstel om die daarbij te behandelen. Alle andere wijzigingsplannen, ja, zijn partijen nog aan het denken, of dat ligt aan, ja, de eigenaar, hoe ver die daarmee is en wanneer die wat wil doen.
Dank u wel, mevrouw Cuperus. Dank u wel ook, wethouder De Kruijf. Ik kijk naar de commissie wie er in tweede termijn het woord wil voeren. Minister Smit, niet? Nee, goed zo. Mevrouw van Oostrom, de fractie ChristenUnie, het woord is nu.
Ja, voorzitter, dank u wel. Helder, we hebben dus niet op verkeerde argumenten of verbeeldingen besluiten genomen. Dus dat is een goede constatering. En al het overige, dat neem ik even mee en ga ik nog even uitgebreid bestuderen. Dank u wel.
Kan nooit kwaad, dank u wel. Meneer Bessenbinders, fractie CDA.
Ja, voorzitter, dank aan de wethouder en aan mevrouw Cuperus voor de beantwoording. Met betrekking tot wijzigingsgebied 7, dank daarvoor ook. Ik had nog één
vraag, en dat is naar de status van de gesprekken tussen de bewoners en de gemeente. Aangezien er een paar zaken in voorkwamen die wij niet kennen. Wat is de status van die gesprekken? Dat zou ik nog willen weten.
Gaan we zo voorleggen. Meneer Mulder, fractie SGP.
Voorzitter, bedankt. Ik wil de wethouder bedanken voor de duidelijke beantwoording. Wat betreft het proces heb ik gehoord dat de wethouder zegt van joh, we gingen uit van vertrouwen. Dat is op zich een mooi beginsel. Maar we gaan in het vervolg in ieder geval een extra check doen of de wijzigingen die er zijn op een vorige versie ook doorgevoerd zijn. Want daar praten we hier over. In plaats van een oude versie waarbij het verbeeld wordt. Wat mij betreft is dat een goed leerproces. En wat ons betreft hoeven dan ook verbeeldingen en procedures verder niet aangepast te worden. Wat betreft de inhoudelijke kant. Als we kijken naar zienswijze 2, dan probeer ik even te duiden wat mevrouw Cuperus gezegd heeft. En kijk even of ik het goed begrepen heb. Er staat in 543 dat er gebouwd mag worden tot het maximum van 3600 vierkante meter. Dat staat in de tweede zin, tot het maximum van 3600 meter. En dan probeer ik hem even te vertalen. En als dat de goede vertaling is, dan hebben we dat helder hier. En dan mag wat mij betreft de tekst natuurlijk zo ongeamendeerd blijven staan. Belanghebbende mag dus wel bouwen, maar niet tot het absolute maximum van 3600 vierkante meter. Omdat hij dan eerst moet slopen wat op de groenbestemming al gebouwd is. Dat lijkt me op zich, als dat de strekking is van de tekst van 543, een prima tekst. Die dekt dan de lading. En dan zienswijze 6. Ik heb uitgelegd gekregen net van mevrouw Cuperus, de wethouder, wat er gewijzigd is bij zienswijze 6 van Zandbergen. Mij is nog niet helder waarom het gewijzigd is. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulder. Meneer Merkens, fractie Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de wethouder en aan mevrouw Cuperus voor de beantwoording van de vragen. Ik kijk eventjes naar de vragen. De suggestie die wij aan de wethouder hebben gedaan is positief ontvangen, mag ik wel, mogen wel vaststellen. Dus daar zijn we happy mee. Stationsweg Oost 190-194. Ja, ik zal nog eens goed kijken naar die tekst, maar ik vind het nog steeds een tekst die mijns inziens niet helemaal klopt. Maar ik ga er voor de raad nog over nadenken. Meneer Mulder heeft hem inmiddels geaccepteerd. Maar het kost mij iets meer tijd om te accepteren, denk ik. Dus ik hou dat nog eventjes in beraad.
Voorzitter.
Meneer Mulder, bij interruptie.
Ik weet dat de snapsnelheid van meneer Merkers hoog is. Maar hij gaat niet te snel, want ik heb nog een vraag gesteld.
Okay.
We wachten de tweede termijn van het college rustig af. Meneer Merkens, dit was het?
Ja, dan parallelweg 18. Daar heeft de wethouder mijns inziens het schetsje toegezegd wat ik gevraagd heb. Dus daar zijn we heel gelukkig mee. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Merkens. Tweede termijn van het college. Wethouder De Kruijf.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de status van de gesprekken, ja, die zitten inderdaad in het bestemmingsplan Nijverheidsweg. Maar die ga ik u zeker zeggen, die zijn inmiddels afgerond, alle gesprekken met alle omwonenden, betrokkenen, et cetera. En die zijn constructief geweest, zoals we dat altijd wel doen, wat de uitkomst dan ook is. Maar we zijn met elkaar wel gekomen tot van dit gaan we met elkaar doen. Dus in die zin, die gesprekken, die zijn de status van de gesprekken, dat ze zijn afgerond.
Voorzitter, bij, mag ik nog interrumperen?
Meneer Bessemindes, u mag interrumperen. Gaat u gang.
U zegt, gesprekken zijn goed geweest, constructief. Nou, dat horen we natuurlijk graag.
Ja.
Maar heeft deze brief dan, is die qua tijd, is deze brief daarachter aangekomen en heeft u wel contact gehad met de desbetreffende indiener?
Ja, wat ik al zei, ze lagen tegelijkertijd erin zagen. Ik ga ook niet zeggen wat er anders met die brief was gebeurd, dat vind ik ook niet pas, omdat die nou eenmaal bij de bestemmingsplan Nijverheidsweg aan de orde is geweest. Maar de gesprekken ook met deze indiener, die zijn constructief geweest en dat de uitkomsten ervan die volgen dan in het bestemming van Nijverheidsweg. Daar wou ik het toch even bij in dat opzicht daarbij laten.
Dank u wel.
De heer Mulder, twee vragen. Eén over de zienswijze 2 over de vierkante meter en 6 en waarom gewijzigd. Ik wou het al twee toch even doorschrijven. Cuperus.
Mevrouw Cuperus.
Uw uitleg is inderdaad degene die wij ook gegeven hebben. Dus
op 2.
En bij de parallelweg 18. Wat is er mis? Het stippenlijntje staat niet. Het stippenlijntje waarbinnen de 20 meter hoog gerealiseerd mag worden, is groter dan het gebied dat in de plannen van het bedrijf zit, zoals die ook vorig jaar aan de raad en al omwonenden getoond zijn. Dus wat nu voorgesteld wordt, is het stippenlijntje met dus waar de 20 meter mag, terug te brengen aan het gebied wat ook altijd bedoeld is om 20 meter hoog te worden.
Dank u wel. Nou, dan sluit ik daarmee. De wethouder heeft ook alles gezegd in tweede termijn. Ik zie een instemmende knik. Dan sluiten we hiermee dit agendapunt af. En heb ik meer dan voldoende signalen om dit als bespreekstuk door te doen naar de gemeenteraad. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we aan de slag met ons agendapunt 9. Dat is de Algemeen Plaatselijke Verordening 2019. En ik kijk even rond wie ik daarvoor namens de commissie het woord kan geven. VVD, Partij van de Arbeid, CDA. Meneer Van der Dol. Ja. ChristenUnie. Gemeentebelangen niet. Ja, mevrouw. Ja, mevrouw. Maar heel goed. Partij van de Arbeid. GroenLinks niet. Nee, dan gaan we aan de slag. Het woord is aan meneer Nauta, fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag en dat gaat over artikel 2.77. Camera toezicht op openbare plaatsen. Hier staat in dit artikel staat de burgemeesterlijke overeenkomstig artikel 151c van de gemeentewet besluit dat de plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. En de vraag was hier, wat is deze bepaalde duur? Wat wordt hier exact mee bedoeld en waar wordt hier op gebaseerd? Dank u.
Dank u wel, meneer Nauta. Dan is het woord aan fractie CDA. Meneer Bessenbinders.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben een paar detailvragen met betrekking tot drie artikelen in de voorgestelde gewijzigde APV. En ik start met 267, verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister. Wij vragen ons af, ja, ik zie het college al glimlachen, voor welke branches dan wel goederen in Woudenberg geldt deze registratieverplichting in het register? Op welke wijze worden de registratieplichtigen op de hoogte gesteld van deze verplichting? En wij lezen dat er in Woudenberg geen verplichting is opgenomen tot het bijhouden van een inkoopregister. Waarom, als ik het goed gelezen heb althans, waarom is gekozen voor een verkoopregister, terwijl een inkoopregister gebruikelijk is? En nog een vraag, is de gemeente al over op het digitaal opkopersregister? En zo nee, wanneer zou dat plaats gaan vinden? En verder opmerkingen bij artikel 247 en 249. En dat heeft betrekking op overlast op openbare plaatsen. We hebben hier vragen over SEC, het aanvullen van de APV op dit punt. De noodzaak tot het terugplaatsen van deze artikelen en de rol van de politie daarbij. We hebben ooit flink gesnoeid in het aantal artikelen, heb ik mij laten vertellen. Hebben we nu een opwaartse trend te pakken dat de APV stukje bij beetje weer wordt uitgedijd tot de oorspronkelijke omvang? Een tweede vraag, in de APV moeten aanwijzingen staan die relevant zijn en die in de praktijk niet tot discussie leiden. En voor wat betreft de twee genoemde artikelen, 247 en 49, ze zijn ooit verwijderd, maar op verzoek van de politie weer teruggeplaatst. En bij artikel 247, eerste lid sub A, staat het is verboden om op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op, nou dan komt er een hele opsomming, op een beeld, een monument, een overkapping, een openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of, nou en zo gaat het even door. Als je nu even nadenkt, voorzitter, wat hier staat, begin je je af te vragen waarom die politie zo graag wil dat dit artikel weer wordt opgenomen. En waarom ook zo gedetailleerd? Aangezien het een nadrukkelijke wens is van de politie om dit in de APV op te nemen, hoe gaat die politie hier dan op handhaven? Betekent dit nou in de praktijk, we hebben wat discussies gezien in de Woudenberger met ingezonden brieven, betekent het nou dat een groepje jongeren, om eens een voorbeeld te noemen, nergens meer mag staan zonder dat omwonenden meteen de BOA of de politie bellen? Waar mag een jongere dan nog staan? En is het nou echt nodig dat in de APV wordt opgenomen dat je niet op een hek mag zitten? Kortom, welk probleem lossen we met dit detailniveau nou op? Dit had, als het dan toch zo noodzakelijk is, ook veel minder gedetailleerd opgeschreven kunnen worden. En van diezelfde strekking artikel 249, dat vermeldt dat het verboden is om zonder redelijk doel tegen een raamkozijn of een drempel te gaan zitten. Ja, ik plaats daar gewoon vraagtekens bij. Tot slot, naast die in mijn woorden schijnbare overbodigheid van terugplaatsing, baart de invloed van de politie op de totstandkoming van de APV mij toch wel wat zorgen. Hoe ver reikt die beleidsinvloed eigenlijk en in hoeverre houdt de politie de pen van de beleidsmaker daadwerkelijk vast? De politie is strikt genomen geen beleidsmaker, maar een uitvoerder van handhavingstaken in de praktijk. En nee, die politie moet je niet buiten de deur houden bij het vaststellen van beleid, maar op het moment dat men daadwerkelijk gaat dicteren van politiezijde wat er in de APV moet komen te staan, bekruipt onze fractie toch het gevoel dat we op een hellend vlak terechtkomen. Dank u, voorzitter.
Betoog is helder. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan meneer Van der Dol, fractie SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. De aanleiding voor deze gewijzigde APV, dat zijn de meerdere. Dat heeft onder andere te maken met aanpassen aan de bestaande wetgeving. Er worden artikels teruggeplaatst, waar de heer Bessebinder zojuist aan refereerde. En er zijn ook nieuwe artikels toegevoegd, plus de leesbaarheid. En ik heb daar wat vragen over en die wil ik even stapsgewijs langslopen. Allereerst kunnen wij ons helemaal vinden in de vragen die de heer Bessebinder stelde naar aanleiding van de teruggeplaatste artikels. Een vraag daarbij aan toegevoegd is daar een aanleiding voor dat de politie zegt van hey, deze artikels moeten nu terug worden gezet, want die zijn nodig. Op het moment dat daar een duidelijke aanleiding voor is, dan kunnen we die ook begrijpen. En tegelijkertijd is dan ook inderdaad de vraag van, is het dan ook inderdaad wel helder wat deze twee artikelen beogen? Als het gaat over de leesbaarheid, dan zijn er heel veel textuele aanpassingen. Wat ons betreft goed dat er gekeken wordt om het zo leesbaar mogelijk te maken, maar ik wil je toch wijzen op één artikel. Dat is artikel 1.7 lid 2 over de termijnen, die is toegevoegd. Nou, we hebben er gelukkig niet al te lange tijd aan besteed, maar in de fractie kwamen wij met heel veel moeite kwamen eruit wat het betekende. En we zouden u toch dringend willen oproepen om te kijken of deze alsnog herformuleerd kan worden, want zo op het eerste oog kom je daar niet uit. Dat even wat betreft met betrekking tot de leesbaarheid. Dan zijn er ook twee nieuwe artikels toegevoegd. Dat is artikel 2.60. En dat gaat over gevaarlijke honden op eigen terrein. Daarvan geldt eigenlijk dat de bevoegdheid wat is uitgebreid als het gaat op het moment dat er een aanlijngebod of een melkkorfgebod is afgegeven. Dat dan ook op eigen terrein zelfs die gevaarlijke honden, mits aan een aantal voorwaarden niet voldaan is, ook dan het verbod geldt. En onze vraag daarbij is daar ook aanleiding toe dat dit nu ook zo gesteld wordt en dat dus die bevoegdheid echt ook op het eigen privéterrein van bewoners daarvoor geldt. Artikel 2.79, dat lijkt ons juist weer een hele mooie tussenstap als het gaat over de aanpak van woonoverlast. En daar zijn we ook wel blij mee. Met betrekking tot artikel 2.10, dat gaat over het artikel over de voorwerpen op of aan de weg. Daarin heeft u gekozen voor vergunningsplicht. We vroegen ons af of u niet had kunnen kiezen voor een algemene regel met ontheffingsmogelijkheid. En dan als laatste twee opmerkingen. Dat betreft afdeling 13 vuurwerk. We zouden de vraag willen stellen hoe u om wilt gaan. Hoe u eigenlijk de discussie wilt voeren over het vuurwerkbeleid in onze gemeente. Daar zijn we eigenlijk al heel benieuwd naar. Gezien ook de laatste uitspraken van onze centrale overheid. En als laatste een kleine opmerking tekstueel. Artikel 2.10 die heeft twee keer lid 2. Voorzitter, dat was het voor vanavond. Dank u wel. Tenminste, in de eerste termijn. Dank u.
Ik wou zeggen, anders hou ik u eraan, meneer Van der Dol. Dank u wel voor uw eerste termijn. Het woord is aan mevrouw Houtsma, fractie gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben een paar korte vragen. Eerst even over de artikelen 247 en 249, hè, die de politie naar voren heeft gebracht om mee te nemen. Nou, dan sluiten we aan bij de vragen van de SGP en de CDA, meneer Bessebinder. Wij zijn ook benieuwd hè, wat daar de achtergrond van is en de noodzaak toe. Tweede is, dat gaat over, in het advies wordt gesproken over de rapportage bestuurlijke weerbaarheid. Wij dachten zelf aan een relatie met het plan van aanpak ondermijning, wat de vorige keren aan de orde is geweest. En wij vroegen ons af, is die notitie daar ook bij betrokken? En sowieso, volgens mij hebben wij deze notitie nooit gezien. En is dat ja, ook interessant voor ons? Wij dachten, ja, wij hebben daar belangstelling voor. Dus die zouden wij graag toegezonden willen hebben. Dat was het in eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Hatsma. Het woord is aan mevrouw Van Oostrom, fractie ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik moet zeggen dat we onze fractie, de RPV, niet zo op detail met alle artikelen besproken heeft. Maar ons was inderdaad ook wel opgevallen. De politie heeft verzocht om artikelen terug te plaatsen of nieuw op te nemen. En onze vraag was inderdaad ook van wat is daar de achterliggende gedachte bij? Is dat dan nodig voor de handhavende taak van de politie? Of nou ja, graag hebben we ook daar even wat meer uitleg bij. Nou, dat was het in de eerste termijn. Dank u.
Dank u wel. Dan is als laatste in de rij het woord aan de fractie Partij van de Arbeid GroenLinks. Meneer Van der Steen.
Ja, voorzitter. Je kunt er nauwelijks nog omheen om te zeggen van wij zijn ook wel nieuwsgierig waarom de politie daar zo aan. Allereerst sluit ik me aan bij de heer Nauta over artikel 277. Maar dan met een iets andere vraag van in hoeverre overweegt het college dit ook daadwerkelijk toe te passen op bepaalde plekken of bij bepaalde gelegenheden. Wat betreft artikel 242 lid 2, dat gaat over bekrassing en bekladding, dus zeg maar graffiti. In hoeverre overweegt het college om een legale plek aan te wijzen om dat te doen, bijvoorbeeld voor jongeren? Het zouden natuurlijk ook ouderen kunnen zijn die ondernemen ook wel eens actie. Wij denken dat vooral jongeren dat doen, dat hoeft niet per se. Dan artikel 2.73, lid 1, afdeling 13. In hoeverre overweegt het college om plaatsen aan te wijzen, plekken of straten waar consumentenvuurwerk zou kunnen worden verboden of zou dienen te worden verboden? Voorzitter, dat is wat betreft de APV. Er staat ook nog er staat ook wat andere stukken bij het agendapunt.
Klopt.
Namelijk beleidsregels, wet, aanpak, woonoverlast, gemeente Woudenberg, bestuurlijke gedragsaanwijzing. Daar hebben wij drie vragen over. 1. Wat is nu de noodzaak om te komen tot een bestuurlijke gedragsaanwijzing? Uit de stukken begrijp ik dat het één keer zou kunnen worden ingezet, gedaan, geholpen de afgelopen 5 jaar. En ik denk toch dat dat verder bij Vallei Wonen kan blijven, omdat die daar als verhuurder belang bij heeft om te kijken van in hoeverre dat tussen haar huurders wel verloopt. Hoera! Ik kan naar de burgemeester toe om haar in te zetten voor mijn burenruzie. Mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat het college daar dan mee om? Met allerlei vragen die vanuit die bestuursdwang burgers ertoe uitnodigt om daar juist gebruik van te maken. En de derde vraag is, de burger kan bij de rechter in beroep gaan tegen een opgelegde maatregel. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de betrokken burgers ook kennis hebben of kennis kunnen nemen van dit recht? Uit het stuk begrijp ik dat als er een bestuursdwang wordt opgelegd of een bestuursdwangsom, dat als de betrokkenen naar de rechter gaat of in ieder geval dat aanvecht, dat niet leidt tot een schorsing van die bestuursdwang. Dus daar zit volgens mij een gap. En dan, voorzitter, was er nog een stuk wat ter sprake kwam. Dat is de procedure bromfietsenoverlast. Daar heb ik ook drie vragen over. Regelmatig komt het voor dat er fietsen zoek zijn. Ik neem aan dat dat eens per jaar is. Dat is regelmatig. En ook de BOA heeft dit gezien. Is dat nu de basis om te komen tot deze procedure? Vraag 2. Binnen de procedure wordt op een gegeven moment een 50 euro bedrag vastgesteld, wat betaald moet worden als iemand een zoekgeraakte fiets of bromfiets daadwerkelijk komt ophalen. Dus mijn vraag is van, hoe stel je dat bedrag vast? Want als ik het geheel zo doorneem, ben je nog behoorlijk bezig met een een zoekgeraakte fiets of een weesbromfiets. En de laatste vraag over dit onderwerp is, op een gegeven moment worden bromfietsen, fietsen niet opgehaald. Dus de gemeente kan er dan mee doen wat ze wenst. Vernietigen, verkopen of om niet geven aan een derde partij. Wat wordt daarmee bedoeld? Om niet geven aan een derde partij. Wat voor partij? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Steen. Dat was de eerste termijn van de commissie. Ik kijk naar de burgemeester. Ik wou het u net voor. Hoe lang heeft u nodig? Is een 10 minuten voldoende? Ja, 10 minuten. We schorsen de vergadering voor 10 minuten en we gaan verder om 21:25. Ja.